Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Efeze 4, vers 17 tot 32. We noemen Efeze 4, vers 17 tot 32. En we zingen psalm 41, vers 7. Psalm 53, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 83. En psalm 80, vers 11. We noemen nogmaals de schriftlezing Efeze 4, vers 17 tot en met 32. En de psalmen van deze middag zijn psalm 41, vers 7. Psalm 53, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 83. En psalm 80, vers 11. Ja, de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 42. We noemen Heidelbergse Catechismus zondag 42. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting waar u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor met het zingen van het laatste vers van Psalm 41, Psalm 41, vers 7. Looft Israëls God, roept door alle eeuwen heen des Heeren grootheid uit, dat elk met mij zijn lofzang en gebeen met amen, amen sluit. Het is het zevende vers van Psalm 41. Thank you. gemeente in het middag, u vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32, dat is het slotgedeelte van het vierde hoofdstuk. Efeze 4, de versen 17 tot en met 32, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid des gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle reinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande den vorige wandel, den oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid heden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid eniegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geeft den duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot een dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Verhoogmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we het horen, apostolisch vermaan in dit middaguur. En we horen in dit apostolisch vermaan de grote apostel, de door u gezondene, uw eeuwig schoot en wonderkind, Jezus Christus, door de mond van zijn apostelen sprekende. Immers, de leer der apostelen is niet anders dan de leer die uw zoon van uw vader heeft gehoord en heeft bekendgemaakt aan zijn volk. Hij heeft ervoor gedankt in verwondering. Hij heeft het uitgesproken dat het u behaagd heeft deze zaken, deze waarheden en werkelijkheden te verbergen voor de wijze en verstandige, maar dezelfde de kinderkens geopenbaard. Heren, apostolisch vermaan ook in dit middaguur. En dat gaat diep, dat gaat heel diep. Dat gaat terug op uw eigen wezen. Want wat u laat verkondigen, wat u eist en belooft, dat komt alles uit uzelf voort. Het alles doortrokken van heiligheid. En dan was ons ook eerbied als wij uw woord en getuigenis nog mogen horen. Heer, u heeft ons vanmiddag opnieuw hier samen willen brengen. We mogen nog zijn op die plaats door u verkoren, de aarde, waar menselijk leven is geschapen. Bedoeld om als beeld van u uzelf terug te geven. Zich in u kwijt te raken, zich in u te verliezen. Maar de mens heeft het goed gedacht zichzelf te bedoelen. En deze aarde geschapen als het toneel van de verheerlijking van uw grote wijsheid, almacht, ja al uw deugden, is geworden tot een oord van verschrikking. Waar de mens een schepper in vergetenis heeft gesteld, waar alles dan ook is meegevallen met die mens die toch geplaatst is als de onderkoning, om deze schepping te regeren, te beheersen. Alles met de rentmeester de mens gevallen. En alom openbaart zich het ontzettende gevolg van die zondeval. Alles is doortrokken van de dood. En aan het einde van een ellendig en moeitevol bestaan wacht nu de mens de eeuwige dood. Een ontzettende werkelijkheid voor een natuurlijk mens. Ten ene male niet te vatten, hij is een vijand van. Maar dat zal het wonder zijn. Dat er nou een volk mag wezen dat dat leert verstaan. Dat die straf beantwoordt aan uw eer. Heren, dat volk zal zijn op die nieuwe aarde. Bewonen die nieuwe hemel. En daar zal alles wat deze schepping heeft ontsierd, vervuild. Tot voorwerp van uw toorn gemaakt, niet meer gevonden worden. Daar zal alles zich verblijden in u. Daar zal de schepping weer zijn, een lofzang op u. Heren, dat we daar niet gemist zullen worden. Want de tijd gaat voort, de eeuwigheid is zo aanstaande. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. Heren, leer het ons maar. Wij die ook, dat is een gevolg van de val, menen dat de tijd het is. Daar moet het zijn, daar moet het gezorgd worden. Wij moeten leren, de tijd is maar tijdelijk. En het is niet anders dan een voorbereiding op de eeuwigheid. Heren, als dat post gaat vatten in onze zielen, ook bij de kinderen, dan wordt het anders. Dan leren wij, als wij van u geschonken ogen krijgen, door al die uiterlijkheden en ijdelheden heen te zien, dan wordt het een wezenlijk zien, dan wordt het zien u. En uw vlekkeloos recht in uw heerlijke deugden, die te ontmoeten, dat gaat ons leven bepalen. Dat maakt alles gaande in ons hart en leven, om nog bekeerd en met u verzoend te mogen worden. Heren, dat is het wonderlijke werk dat u doet. Wil het ook vanmiddag nog doen, door de prediking van uw woord en getuigenis, dat het naar binnen mag vallen en mag slaan en mag tuchtigen. Ons oude wereld en haar begeerlijkheden wegtuchtigend tot u en uw koninkrijk, Heere, de overgang. Uit het rijk des Satans in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dat is zo allernoodzakelijkst. En dat is precies wat wij in het minst begeren. Ja, helemaal niet begeren. Wijk van ons, wijk van ons, wijk van ons. Iedere dienst weer we zitten. We beamen en we gaan door. Alsof er niets gezegd is. Alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Wat zal ons dat duur te staan komen? Heer, het maakt toch wel verschil. Of als een onwetende door het leven zijn gegaan. Of onder de bearbeiding van uw woord en getuigenis zijn gebracht. Heere, overtuig ons ervan dat wij met vuur, letterlijk met hels vuur spelen. Alle dagen die wij nog onbekeerd voortgaan en doorbrengen op deze aarde. Heere, wij kunnen elkaar met woorden niet overtuigen. Dan zou het dan ook vanmiddag nog met uw geest willen afdalen. Om dat tot werkelijkheid en waarheid te maken. Ook in het midden van deze gemeente. Te midden van jongeren en ouderen. Hier en thuis. U kent ze. Die ook thuis met ons verbonden zijn. Meest door of afstand of ziekte, gebrek. Verhinderd om weer op te trekken naar uw huis. Heer, het zal altijd een gemis zijn. Anderzijds, het mag dan nog zo gehoord worden. En het zal erom gaan dat uw woord, waar het ook gehoord wordt, kracht zal doen op de ziel. Heer, alles afbreken. U doet toch een afgesneden zak. Leer ons dat nog, want oh, de tijd is zo bang. De tijd is zo bang. En wat gaan we samen ons rijp maken voor de laatste oordelen. Niet in het minst daar waar wij die oude waarheid, die toch zo lang onder ons mocht zijn, verwerpen. En dat zal dan niet altijd in één keer gaan, Heer, want we zijn zo listig. U weet dat als geen ander. U kent ons hart door en door. Hoe wij zo voor lieve leden waarheid aanpassen aan de smaak, de mening en de zin der mensenkinderen. En daar zijn we zelf ten volle bij betrokken. Zo glijden we af. Het woord en waarheid wordt niet meer gehoord. En waar het ook mag zijn, is vaak alleen de vorm het enige nog wat gevonden wordt. En wie ziet het, wie ziet het? Wie steunt daaronder? Wie kermt daaronder? We zien onszelf, we zien onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in de wereld. Waar de leugen meer en meer de overhand krijgt. De waarheid struikelt op de straten. Hier in de kerken, het wordt koud en leeg. De mens helpt zichzelf. Probeert er nog iets van te maken. Maar het is alles ijdelheid. Als de waarheid niet meer gevonden, gepredikt en beleefd wordt, dan blijft er alleen een leugen over. Niet meer, niet minder. En in zulke een tijd leven wij. Heere, wie en wat zijn wij dan nog? Als we nog enige mate mogen geloven dat de waarheid nog niet in volle van ons is geweken. Heere, maar ook dat is een kwestie van tijd, want we maken er ons rijk voor. We doen er ook alles aan om u te bewegen, ook deze plaats te verlaten. Heere, wil ons nog te sterk worden. Geef ons toch te zien wat het is om een mens te wezen. Zomaar een ademtochtje in de tijd. Dat in die korte tijd het moet gebeuren. Die noodzakelijke verandering en overgang. Ook dat we niet langer meer spotten met genadetijd. Niet meer vertreden het bloed van Christus. Niet meer uw langmoedigheid gebruiken om door te gaan. Heere, maar het alles schuld mag zijn. Dat wordt vernedering. Dat wordt afbraak. Dat wordt verloren gaan. Heere, dan komen we bij dat volk dat maar één woordje overhoudt. Verloren. Voor eeuwig verloren als de hemel zich gaat sluiten. Als de hel gaat openen. Ja, dan zien we wat we geworden zijn. Wat we ons waardig hebben gemaakt. Heere, en daar zal het toch terecht moeten komen. Ook daar zijn we wel bijzonder vijand van. Waarom kan het niet anders? Spreek ons van zachte dingen. Christus is gestorven. Het is volbracht. Houd het ervoor. En zo stapt de moderne mens over alles heen. Maar u stapt daar niet overheen. Eer die zonde ongestraft te laten, hebt ge die gestraft aan uw eigen lieve zoon met de bittere en smalleke dood des kruises. Heer, en een mens zal toch zondaar moeten worden. Wil die voorwerp zijn van uw opzoekende genade. Naar het woord van uw zoon Christus zelf. Dat er gekomen is om het verlorene te zoeken. En waar zijn dan verloren mensen ook in Friese Veen? Allemaal wat goed menende, goed bedoelende mensen. Gereformeerde mensen. Onkreukbaar in hun belijdenis. Oprecht in hun voornemen. Maar heren, daar kunnen we niet meer sterven. Dat is zo eeuwig te kort. Maar niet meer dan een verlorene te mogen zijn. Uitroepende. Hoe zou ik ooit met God verzoend worden? Wilt u het nog werken? Door uw dierbare geest. En dan blijft het waar van het begin tot het einde. Het leven van uw volk. Vernedering, vernedering, vernedering. Afbraak op afbraak. En dan er iets van verstand. De taal van de dichter. Geen meerder goed. Eer gij mij geven meugt. Dan dat gij mij vernedert. En maakt kleiner. Want dat hebben ze nodig. En maar kleiner gemaakt te worden om als de kleinste, de armste, de ellendigste te sterven. Dat zal toch meevallen. eeuwig meevallen. Heere, gedenk dan zo als we op vanmiddag weer het leerboek der kerk mogen openen. En onder bediening geven op en onder de kansel. Uw naam ter eer. De zaligheid van onze zielen mocht daar nog mee gemoed zijn. Heere, dat we er nog door bekeerd mogen worden. Het is maar een wenkje van uw alvermogen. Maar gaat u ons voorbij? U doet geen onrecht. Nee, dat zou u niet doen. Al was er nooit een woord gesproken. Maar zeker niet als we weten hoeveel woorden er al hier gewisseld zijn in de loop der eeuwen. Ook aan deze plaats. Heere, gedenk ons nou. Hier aan deze plaats, maar over het ronde aarde ook, als de kerken nog samen mogen komen, gemeenten vergaderd worden. Bijzonder ook waar ze in het verborgenen moeten samenkomen vergaderen. Wilt u ook daar nog bijzonder gedenken en een zegen geven, het spreken en het luisteren. Opdat ondanks alles dat werk door zal gaan en het zal doorgaan, gelukkiglijk voortgang vinden. En er zijn tijden van vervolging niet de slechtste tijden. Maar tijden van grote welvaart zoals bij ons. Menigmaal tijden van grote verachtering. Heren, we hoeven niet om te vragen. Maar het is wel de werkelijkheid. Maar u doet wat goed is in uw ogen ook bij ons. Gedenk dan nog zo uw eigen werkenkerk of het rond der aarde. En geef ons in die korte tijd dat we hier zijn, toch tot die zaligmakende kennis van u in Christus te mogen komen. En ook een leven te mogen kennen dat daaraan beantwoordt. Om te wandelen waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt, zegt Paulus. Dat het ook bij ons nog gevonden mag worden. Wij vragen het in de wegneming van al onze zonden en ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. De orde van behandeling is de 42e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 42, dat betreft de vraag en antwoorden 110 en 111. Handelt van het achtste gebod. Het stuk der dankbaarheid, geliefde. De wet des Heren behandeld. Nu het achtste gebod. Waar we lezen, zondag 42, vraag en antwoord 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij ons als naasten goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld of schijn des rechts. Als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel wat van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag en antwoord 111. De vraag luidt: maar wat gebiedt u God in dit gebod? Het antwoord: dat ik mijns naasten nut, wat ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handelen als wilde, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, omdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Tot zover de lezing van zondag 42. Laatste maal stilgestaan, dat is alweer enige weken geleden, bij het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Bijzonder ook gesproken over de vreselijke zonden die in Leviticus worden getekend, waar Gods toorn uitermate over gaat. We zullen u dat allemaal niet weer voorhouden. Vreselijke zonde. Waarom, u weet het nog hopelijk, een land de inwoners uitspuwt. Dat is gebeurd in Egypte, in Canaan. En wij moeten daar ook zeer beducht voor zijn. Lettende op de zonde van volk en land. Dat ook wij de bewoners niet uitgespuwd zullen wachten. Vanwege die hemel tegen de zon. Juist als het gaat over dat zevende gebod. We hebben, maar dat geldt voor alle geboden, ook dit gebod toen niet ten volle kunnen behandelen. U weet dat de catechismus handelt van dat zevende gebod toch bijzonder het licht laat vallen op alle onkuisheid. En wat minder op dat punt waar het wezenlijk om gaat. Ten diepste natuurlijk gaat het daar in al die woorden van de catechismus ook wel over. Maar toch bijzonder, de echtbreuken hebben daar ook niet zoveel van gesproken. Toch mag de schrift op dat punt niet worden misverstaan. De Heer Jezus heeft in de Matthäus 19 heel duidelijk gezegd, echtbreuk is verboden. Alleen in geval van overspel, dan is het toegestaan, ook dan niet eens geboden, toegestaan. Maar in alle andere gevallen, wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En mogen we voorts de jeugd en de ouderen nogmaals opwekken om inderdaad dat leven te mogen kennen in alle kuisheid en eerbaarheid. Dat is ook mede het sieraad van de kerk, ook in uitwendige zin. Ik weet wel, het gaat om de bruid die inwendig versierd is. Hè? Daar gaat het over. Maar ook in de uitleving, al is het dan ook wettisch, zal het erom gaan dat we Gods geboden in deze gehoorzamen. Ja, het is wat zondag 41, maar we moeten nu verder. Zondag 42 hadden we het over het achtste gebod. En zoals in alle geboden, twee zijden, ook hier, er wordt namelijk iets verboden wat dus niet mag en iets geboden wat wel moet. Iets verboden wat niet mag en iets geboden wat moet. Verboden, mag niet. Ik zou het vanmiddag over de kinderen met een heel eenvoudig voorbeeld kunnen illustreren. En dan is eigenlijk de preek op het kort samengevat. Gesteld, 100 euro. U kunt dat stelen. U kunt er ook voor werken. Nou, dat is het eerste waar het om gaat. Zo hebben we er ook de vorige keer over gesproken toen we handelden van zondag 42. Hoe komt u eraan? En ten tweede, wat doet u ermee? Nou, daar gaat het om. Hoe komt u eraan 100 euro? Heeft gestolen? Of heb je er hard eerlijk voor gearbeid? Dat is het eerste. Nou, hoe komt u eraan? En een tweede is dan, maar hoe gebruikt u het dan? Want je kunt tweemaal stelen. Eerst in de verwerving, door of niet te arbeiden, of de kantjes eraf te lopen en al die zaken meer. Dan is de wijze waarop u het heeft gekregen al zeer laakbaar af te keuren. Het is stelen. Maar u kunt nog een keer stelen door verkeerd gebruik. Dus niet alleen hoe kom ik eraan, maar ook wat doe ik ermee? Hoe verwerf ik het? Hoe gebruik ik het? En ook daar kunt je mee stelen. Want als je dan die 100 euro op een eerlijke wijze hebt verdiend, maar vervolgens het verkwist aan nutteloze zaken besteedt, of krampachtig voor uzelf houdt en een ander niet geeft, dan pleegt u opnieuw diefstal. Dan besteelt u de naaste en dan besteelt u God. Want in alle geboden, ook als het de naaste betreft, wordt God mede onteerd. Als wij zijn geboden niet onderhouden. Dat is een dubbele som. En in de verwerving en in het gebruik van onze goederen zijn wij schuldig. Kunnen wij stelen. Als het niet eerlijk is. Als het niet is zoals God het van ons vraagt. En daar gaat het in deze zondag 42 om. Ten eerste dus dat verbod, wat wordt er verboden? Stelen. Hoe komt u er dan? Wat doet u ermee? Maar er wordt ook wat geboden, wat u wel moet doen. Namelijk alles door eerlijke arbeid verwerven. En het op de juiste manier besteden. Niet verkwisten, maar op een verantwoorde wijze uitgeven. En daarbij zeker de anderen, de noodruftigen, dat is de armen, hè? Niet vergeten. Het achtste gebod. Wat het verbiedt, wat het gebiedt. Laat ons samen eerst zingen van Psalm 53, het eerste en derde vers. Psalm 53, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: er is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. Het derde, hij zocht alom. Maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouwloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden. Ja, zelfs niet één. Het eerste en derde vers van Psalm 53. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Bekende gemeente. Efeze, de kust van Klein-Azië. Havenstad, beruchte stad. Werd lichtstad genoemd, zoals in onze dagen Parijs zo wordt genoemd. En dan weet u al ongeveer waar u aan moet denken, wat voor licht dat geweest is. Het licht van de lichtzinnigheid. Ja. Daar is ook een gemeente gods ontstaan. Paulus heeft daar maar liefst 3 jaar gearbeid. Bijzondere banden met deze gemeente gevallen. En u weet ook hoe dat gebleken is aan het einde van zijn laatste zendingsreis. Op weg naar Jeruzalem, wetende van het lot dat hem te wachten stond, de dood die zou komen, heeft hij de ouderlingen van Efeze nog eens ontboden. Indrukwekkend is hun samenzijn geweest. Samen hebben ze geknield, Paulus en die oudste. Daar heeft Paulus, die oudste, en daarmee ook de gemeente van Efeze, heel nadrukkelijk gewaarschuwd. Weet u dat? Dat liefde waarschuwt, hoor. Gewaarschuwd tegen die zware wolven die binnen zouden dringen in de schaapskooi van Christus. Dat is ook gebeurd. Oudelingen gewaarschuwd. Oudelingen. Weet u hoe Calvijn oudelingen noemt? Weet u dat? Wachtposten van de eeuwigheid. Wachters. Dat kennen we wel, maar van de eeuwigheid. Wachtposten. Om als het ware namens de eeuwigheid daar te staan. Om de mens op te roepen zijn eeuwige belangen toch met ernst onder ogen te zien. Oudingen gewaarschuwd. Bijzondere band dus met de gemeente van Efeze. En dat blijkt ook uit deze brief. Als Paulus dan in Rome is gekomen, in gevangenschap verkeerd, dan schrijft hij ook deze gemeente een brief. En deze brief van de gemeente van Efeze heeft qua opzet veel overeenkomst met andere brieven. Het begint met de leer en dan gaat het verder met het leven. En daar mogen we toch wel op letten. Prachtige brief. Het begint in de eerste 3 hoofdstukken met de leer. En dat is leer niet een dogmatische uiteenzetting, maar dat raakt aan wat daar ook in Efeze is gebeurd, wat God gedaan heeft in die gemeente, waardoor er een gemeente is ontstaan. En dan komt hij, we kunnen niet alles noemen uiteraard, niet vanmiddag, maar dan komt hij te spreken over dat verkiezend welbehagen. Daar zet hij ook mee in, dat God van eeuwigheid de gemeente verkoren heeft, tot zaligheid. En daartoe zijn zoon gezonden heeft. In het 2e hoofdstuk gaat hij in op het eertijds van de gemeenteleden, hoe het vroeger geweest is. En dan gaat hij ze bepalen bij het grote wonder. De gemeente, dat mag u wel weten, daar hebben we menigmaal op gestaard, op die woorden die zijn zo hard innemend, wat allicht nou het leven van de kerk verklaart. Hè, dat ene woord. Maar God. En dan herinnert hij de gemeente van Efeze aan het eertijds. Dood in de zonde en de misdaad. Niemand die naar God vroeg. Allemaal doende de wil van Satan. En dan komt God in dat woord over. Maar God. Alle ligt op dat eenzijdig goddelijk handelen. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Daar ligt het nou. En daar herinnert Paulus de gemeente aan dat grote wonder. Maar God. Ik niet hoor. Maar God. Levend gemaakt. Ja, hoe dan? Beetje onrustig geworden? Nee. Levend gemaakt met Christus. Want hij is het leven van de kerk. En met de vereniging met Christus is het leven in de ziel gekomen. Zo eenvoudig, zo heerlijk. Het heilige evangelie nog eens verklaard voor Efeze. Hoofdstuk 3. Dan gaat hij spreken over die grote verborgenheid. van de zaligheid eeuwenlang verborgen, maar nu geopenbaard. En hij mag er ook een verkondiger van zijn. Een groot wonder dat ook hij geroepen is, zo'n Adamskind, zo verdoemelijk zondaar, om die verborgenheid te verkondigen aan de gemeente. En dan na die drie hoofdstukken, het vierde en het vijfde en het zesde, handelend van het leven. Het leven dat daar nu aan beantwoordt, wat daarmee gelijk opgaat. Als dit gebeurd is, als we werkelijk uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht, dan komt er ook een ander leven. En daar gaat Paulus ook over spreken, in dat vierde, vijfde en zesde hoofdstuk. Het vierde, het ligt voor ons. Gaat hij vertellen wat voor leven daarbij hoort. Dat is de praktijk der godzaligheid. En daar moet u op letten. Er zijn veel mensen die vertellen wel wat in hun leven gebeurd is, maar het leven, de praktijk, is daar niet mee in overeenstemming. Daar moeten zij, daar moeten wij, maar een heel groot vraagteken zetten. Wat zal toch openbaar komen in het leven, wat er werkelijk is gebeurd, als God er vanaf weet, zaligmakend. Wat zegt hij dan als eerste? Dan wandelt u waardiglijk. Dat moet u eens even vasthouden. Waardiglijk. De roeping waarmee gij geroepen zijt. Als u weet wat het is van de eeuwige God geroepen te zijn, dan zal ook uw leven daarmee in overeenstemming zijn. Een waardige levenswandel. Wat wordt hier weinig onder ons gevonden, hè? We zijn een beschouwelijk volkje. En we leven voor het netjes. Maar waardiglijk. Tweede. Kan zo, nee, niet zo. Dat is nogal wat hoor. Maar ik bedoel, zomaar een enkele zaak noemen. Tweede, met ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid bekleed, elkander dragen in liefde. Dat is een leven van liefhebben, verdragen en met ootmoed bekleed zijn. De kleinste willen wezen, kunnen zijn ook. Niet maar met de mond, maar in waarheid. Onder ieder en allen kunnen komen. Wij heersen, lieve. Dus een waardige levenswandel. Langmoedigheid. Elkaar verdragende. Derde. En dat is iets dat bij Paulus heel vaak sterk wordt belicht. Dat er ook een eenheid zal zijn in de gemeente. Dat het één lichaam is. Waarvan al die kinderen leden zijn. Een waardige levenswandel. Verdraagzaamheid. Vrede en eenheid. Vrede en eenheid. Vanuit de gedachte. Eén lichaam. Dat is de gemeente. De kerk heeft natuurlijk wel vele leden. Maar toch één lichaam. En die leden hebben onderscheiden gaven. Verschillende gaven. Maar ook in omvang meer of minder. Maar allemaal gaven van de Heere ontvangen. Om te gebruiken ten dienste van God en van zijn kerk. Er staat een wonderlijk woord. De volmaaktheid. En de volheid der heiligen moet daarmee op het oog worden. Moeten we daarmee op het oog hebben. Moeten we op het oog hebben. Dat is dat. Dat Gods kinderen steeds volmaakter leven. Ja, maar ook steeds meer in eensgezindheid leven. Zo spreekt Paulus over het nieuwe leven. Waardige levenswandel. Verdraagzaamheid. Vrede en eenheid. Een toenemend besef van de eenheid van dat lichaam van Christus. Onderscheid in gaven, maar allemaal van dezelfde Here. Met hetzelfde doel om God en zijn gemeente te bedoelen. En dit alles kan ook alleen maar, dat is zo wezenlijk, in gemeenschap met Christus. Hier wordt maar niet zo een pleidooi gevoerd. Gemeente, versta dat toch goed. Voor goede werken, waarvan u dacht, nou daar zijn we toch van verlost. Gaat u ons weer onder de wet brengen, dan verstaat u het niet. Maar deze goede werken, als u ze zo wil noemen, die kunnen alleen geschieden in die nauwe vereniging, in die innige gemeenschap met Christus. En des te meer die ziel met Christus verbonden is, des te meer ook dat goede werk, die eenheid, die vrede in het leven gevonden zal worden. Een nauw leven aan het hart van Christus geeft een waardige levensgang. Zo spreekt, zo schrijft Paulus. Samengevat. Hij zegt, gemeente, twee dingen. U moet van een ander zijn. En die ander is Jezus Christus, gekocht met zijn dierbaar bloed. Dat moet gebeuren. Gemeente, weet u dat? Is er voor uw ziel betaald? Weet u dat? Dat u de eigendom van Christus, of niet, als u dat niet weet, als dat niet gebeurd is, leeft u voor eigen rekening, gaat u voor eeuwig verloren. Grijpt u dat dan niet aan? Door een eigendom van de duivel te zijn. Paulus zegt, gemeente, als u van een ander bent, dan leeft u ook voor een ander. Dan gaan we altijd samen, van een ander voor een ander. Van Christus voor Christus. Dat was kenmerkend voor het leven. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar wat ik nog leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Voor een ander, wiens eigen ik ben. En om het duidelijk te maken wat het betekent, ja gemeente, het gaat diep, maar luister toch, gaat Paulus nog eens een keer terug hoe het geweest is en hoe het nu geworden moet zijn. En dan gaat hij de gemeente weer even, als het ware, confronteren met het eretijds. Hoe het vroeger voor de bekering geweest is. En zoals het nog steeds is met allen die onbekeerd zijn. Heiden zijn. En laten we daar ook vanmiddag eens ernstig naar kijken. En het mocht ons maar verontrusten als we dat nou ook in ons eigen leven terugzien. Dat we nog een oud verdoemelijk zondag zijn. Want wat zegt dan Paulus over dat eertijd van de gemeente? Wat zegt Paulus dan van het leven der heidenen, toen en nu? Waar wordt dat heidense goddeloze leven door gekenmerkt? Ook al zijn we goed, wij leven kerkelijk. En volgen daar een paar woorden. En die zijn zeer veelzeggend. Ijdelheid. Gemeente, als wij onbekeerd zijn, dan is leven ijdel. Dat is leeg, leeg, leeg. Arm, waar leeft u voor? U geniet van het eten, u verwacht de kinderen, u gaat eens wat op vakantie en zo brengt u de tijd door. Maar dat is leeg hoor, want daar kunt u niet mee sterven. Daar kunt u de eeuwigheid niet mee aandoen. En oh, dat dat nou vanmiddag gaat gebeuren, dat die ontzettende leegheid van uw leven u aangrijpt. De armoede van uw bestaan u als het ware de keel dichtsnoert. Wat een armoe, wat een ijdelheid. Salomo heeft het geleerd en die kon het weten, want die heeft alles onderzocht. En dan is een oordeel, alles is ijdelheid. Dat is het leven der heidenen. Leven hier en nu, alsof er eens straks een eeuwigheid zal zijn. Dat is ontzettend. Het tweede woord is verduisterd in het verstand. Geen kennis van God en van de eeuwigheid. Zo blind, zeg u nou eens eerlijk vanmiddag, u ziet het toch ook niet? Zoveel onder ons zien het niet. En daarom zit u nog in de bank zoals u daar zit. Wat gaat u daarmee door? Zeg dan, Heere, open mijn ogen. Laat God dan niet met rust, om zomaar te zeggen. Totdat u het ook gaat zien. Maar nou hoort u het. Maar dan moet u wel beseffen, als u dan toch doorgaat, dan doet u dat met dubbele bewustheid. Nog meer te veranderen. Verantwoorden, nog dieper weg te zinken als u onbekeerd sterft. Verduisterd in het verstand, geen zicht op God en de eeuwigheid, wat nodig is, wat gekend moet worden, maar ook geen zicht op de heerlijkheid en de schoonheid van God in Christus. Leeg leven, onwetend, onkundig leven, vervreemd van het leven Gods. U weet niet wat het is als de Heere in een hart en mens woont, hoe dan het leven zin en betekenis krijgt, een toekomst, een glans, een uitzicht. Vreemd. Eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. Hoort u hoe wij getypeerd worden? Dat zijn maar niet zulke woorden. En zomaar woorden, maar dat zijn zulke wezenlijke woorden. He? Zal ik het nog een keer zeggen? Ijdelheid. Denkt u erover na? Verduisterd in het verstand? Vervreemd van het leven Gods? En nog een woord. Ongevoelig. Ongevoelig. Er wordt wat gevreed. De hemel wordt u voorgesteld. De hel wordt u voorgesteld. En wij verblikken en wij verblozen niet. Is dat geen blijk van ongevoeligheid? Wordt u dan niet verontrust vanmiddag? Zo koud. Een baksteen. Krijgt u dat niet aan? Zo jong als je bent. Ongevoelig. En des te langer u onder een prediking komt. Die ernstig is en onbekeerd blijft. Des te meer u uw geweten toeschroeit. Des te harder en kouder u wordt. We zien het. We zien het gebeuren. Ongevoelig. Met deze woorden typeert Paulus het eertijd van de gemeente, maar het nu van ieder mens die buiten Christus leeft. Nog meer onverzadigbaar, ik kan niet alles noemen, want dat is ook een kenmerk, nooit genoeg. Ja, want als je God niet hebt, dan heb je niks. Onverzadigbaar. En nooit raakt het oog hier verzadigd van zien. Nooit het oor met het horen verzadigd. Het hart niet met goederen nooit. Blijf leeg, blijf leeg. Onuitsprekelijk leeg. Zo is het geweest, zegt Paulus bij u. Weet u het nog, gemeente van Efezus? En nou is er toch wat veranderd. Er is er wat gebeurd. U heeft toch Christus leren kennen. Christus leren kennen. Want dat is wat ik in mijn eigen woorden zomaar hier u voorhoud. Wat hij daar verder ook schrijft in het vierde hoofdstuk. Dat is het. Niet zozeer wat in de nieuwe vertaling zegt. Staat gij geheel anders. Dat wordt onder ons ook vaak gezegd. Maar Christus is zo geheel anders. En dan wordt u ook anders. Als u werkelijk door een levend geloof met hem verbonden wordt. Uit zijn sappen bediend wordt. Dan wordt u ook anders. Dan is een breuk gekomen in het leven van eertijds. Dan is er geen ijdelheid meer. Maar zinvol leven tot eer van God. Dan is er geen verduisterd verstand, maar dan bent u verlicht. Dan heeft u kennis van God en van zijn heerlijke deugden. En van zijn eeuwige liefde in Christus vlees en bloed geworden. En dan bent u niet meer vervreemd van God. Maar dan is God uw vriend. Vriend geworden. Niet meer ongevoelig. Maar gevoelig. Steeds gevoeliger. De zonde gaat steeds meer wegen. Terwijl de goddeloze steeds harder wordt onder de zonde. Gods kind steeds meer verteden. En dan wordt het steeds meer zonde zien. En ook wat dat betreft een steeds nauwer leven. Als het goed is. Steeds gevoeliger. Wat u vroeger nog niet voor zonde hield, nu wel. Want de liefde luistert nou. Wordt het alles anders. Want je hebt Christus leren kennen. Dat is, gebracht in de gemeenschap met Christus. En wat in Christus leeft, leeft nou ook enigszins in u. Christus leeft ook in u. Dan is het niet maar een voorbeeld zonder meer, maar ook een uit wie u bediend wordt. Met wiens liefde u gevoed wordt. Met wiens wijsheid u begiftigd wordt. Voelt u wel. Je hebt Christus leren kennen. Je wordt uit hem bediend. En dan wordt alles anders. Dan kunt u de leugen van weleer niet meer vasthouden. Dan moet de waarheid gesproken worden. Dan kunt u de toren niet behouden. Maar er dient vrede te komen. En dan kunt u niet meer stelen zoals vroeger. Maar dan gaat u geven. Arbeiden. Omzien. Alles wordt zo anders. En dan gaat Paulus het samenvatten. Die levensverandering vanuit de vereniging met Christus hoor. Houdt u dat vast? In twee woorden. En die kent u allemaal. Dat nieuwe leven gaat hij dan weergeven in twee woorden. Dus dat leven dat uit Christus bediend wordt. Met Christus verenigd wordt. In Christus alles heeft gevonden. Vergeving van zonde. Gemeenschap met God. Gemeenschap der heiligen. In die vereniging. Twee zaken. Die het leven fundamenteel veranderen. De twee woorden kent u, afleggen en aandoen. Afleggen, aandoen. Afleggen. Een kleed, dat leg je af. En een ander kleed doe je aan. Dat is het leven. Je legt af de oude mens der zonde. De leugen, de toren, de diefstal. Afleggen. En aandoen. Een nieuw kleed. U zegt de gerechtigheid van Christus, de heiligheid. Ach, best. Heel veel kledingstukken wat mij betreft. En Paulus noemt ze, dan doet u waarheid aan. U doet ootmoed aan. U doet blijmoedig geven aan. Vrede aan. Al die heerlijke eigenschappen die God nou ook aan zijn kinderen geeft. Want, Petrus zegt, dan gaat ge delen in de goddelijke natuur. Dat is wat. Dus dat nieuwe leven in de vereniging met Christus wordt gekenmerkt door afleggen van de oude mens, aandoen van de nieuwe mens. En wat is de nieuwe mens? Dat is het beeld Gods, dat is de diepste Christus, meer en meer met Christus bekleed worden. Ze is nauw met de Heer Jezus leven. Ze is meer in hem gevonden en verslonden worden. Dat geeft ook steeds meer zijn beeld te mogen vertonen. Dat geeft een waardige levenswandel. Dan zei het een leesbare brief van Christus. Want, dat is bekering, dan zijt gij naar God geschapen. Naar Gods beeld geschapen, tot zijn eer geschapen. En kijk het nog eens na. Al geliefde, ik zeg het eerlijk. Onze gifmeerde gezinte is me lief om zoveel dingen. Maar baart me ook zorgen. Ik zei zo even al, we zijn een beschouwelijk volkje. We zijn uren bezig om te onderzoeken of we er ook bij horen, of we er iets van kennen. We zijn vertederd als er een oma komt en die zegt, dat heb ik vroeger gekend. En jij zegt, nou dat ken ik ook, dan hoor je er ook bij. En zo zijn we maar stumpers. Een beetje er wat van te maken. Onszelf er een beetje bij zien te krijgen. We hebben hier wat gelezen, dat herkennen we. Er is een tekstje van vroeger wat zo levendig voor de geest komt. We hebben eens een keertje een traantje moeten wegpinken. We zijn wat gevoelig geworden. Arme mensen. Is dat nou bekering? Ja, maar u moet die arme mensen zo niet wegzetten hoor. Dat kleine volk, ja wat u klein noemt en wat u er zelf bij hoort. Maar wat God er niet bij rekent, wat hij zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar spreken wij over. En is het zeer bedenkelijk dat wij talloze kenmerken bijeenlezen uit allerlei geschriften en bijeen luisteren allerlei predicaties om onszelf er ook bij te houden. Wilt u een toetssteen? Wilt u een toetssteen? Hier. Juist ook hier. In dat nieuwe leven. Daarin komt het openbaar. En Jacobus zegt ook vanmiddag hoor. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dan komt het openbaar. En daar zijn we vaak vijand van. En we allerlei manieren om ons daarvan te ontdoen. Naar wetticisme zeggen we dan enzovoort. Maar het is allemaal vijandschap. Want je wil onder het oordeel Gods niet vallen. Dat is de werkelijkheid. Geliefde. Zo vat het samen, het nieuwe leven. Als dat er niet is, dan is er niks. Afleggen. De oude mens. Aandoen meer en meer de nieuwe mens, dat is Christus. Meer en meer met hem bekleed worden. In hem gevonden worden. Dan is het leven uw Christus. Dan bent u naar God geschapen. Dat is bekering. Naar zijn beeld. En tot zijn eer. Dan is dat uw leven. Het andere is geen leven meer. Kunt u uw hart niet meer meekrijgen. Kunt u niet meer in vinden. Dan gaan we verder. En dan vallen die woorden. Als dat zo is, u hebt Christus leren kennen. Dan is het leven afleggen van de oude mens. Aandoen van de nieuwe mens. Dan steelt u niet meer. Dan liegt u niet meer. Dan blijft uw toren niet de nacht over. Dan loopt u niet vergramd en ontevreden over deze wereld. Stilte niet meer. Daar hebben we vanmiddag bijzonder bij stil te staan. Dan steelt u niet meer. Die gestolen heeft stelen niet meer. In de vereniging met Christus die nooit gestolen heeft. Maar die alleen gegeven heeft. Zichzelf gegeven heeft. Zijn leven gegeven heeft. Alles geeft om een rampzalige zondaar met God te verzoenen. En uit hem bediend is het niet meer stelen maar geven. Ontzettende overgang. Die stelen niet meer. Geliefden, weet u, als u werkelijk dat andere leven mag hebben leren kennen, dan bent u zondaar voor God geworden. Wat betekent dat? Dan was u een moordenaar, een lustmoordenaar, een dief, een leugenaar, en alles wat God nog meer in zijn woord veroordeelt. Daar bent u dan geweest. Dan zegt u ook ja. Dan ben ik nooit anders dan een dief geweest. Dat krijg je pas te zien in de waarachtige bekering. Dat je nooit anders gedaan hebt dan gestolen. Wie gestolen heeft, dan zeg je vanmiddag ja, dat heb ik gedaan. En weet je waar dat begonnen is? Dat weet u wel. Hè? In het paradijs hebben we ook gestolen. Die vrucht gestolen. Mochten we toch niet nemen, toch gestolen. En heel ons leven is daardoor getypeerd. Nemen, stelen. Wat ons niet toekomt, toch willen hebben. Een dief stelen. In Eden is begonnen. Daar hebben we God bestolen. Wat hebben we dan van God genomen? Dat kan toch helemaal niet? Zijn eer. Alleen al door hem tot leugenaar te maken, hebben we van zijn eer beroofd. We hebben onszelf beroofd. Van die kostelijke gaven van kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu kennen we God niet meer. Hebben we niet meer lief. En dienen we hem niet meer. Onszelf beroofd. Dat is diefstal. En onze naaste. We hebben de wereld van het leven beroofd. Dieren moeten sterven. Planten vertrapt omdat wij gezondigd hebben. Ze hebben wat geroofd. God beroofd van zijn eer. Onszelf van het beeld Gods. En de wereld van het leven. Dat is diefstal. Dat is roof. Dat is een mens. Dat is waarheid. Als God je bekeert, dan ga je dat zien. Een en al diefstal. Dat is mijn leven geweest. En zo blijft het ook. Mensen doen niet anders dan stelen. Ik ga het vanmiddag allemaal niet zeggen. Ik kijk wel naar mijn catechismus. Je gaat toch iets van die vormen van stelen benoemen. Er is zoveel. Er is zeker wel verschil. Laat ik er iets over mogen zeggen als u niet te veel vindt hoor. Maar er is wel verschil. En niet dat ik op enige wijze de zonde goed ga praten. Dat zou ik niet durven. Maar er is wel verschil of u steelt. Terwijl u meer dan genoeg heeft. Maar nooit genoeg hebt. Omdat u jaloers bent en wil hebben wat een ander ook heeft. Het is een groot verschil omdat u steelt. Als u steelt omdat u verslaafd bent. En uw verslaving niet kunt bekostigen en daarom moet stelen. Het is een groot verschil of u steelt omdat u arm bent. Als een vader zijn kinderen ziet sterven van de honger. Ik keur het niet goed. Maar kunt u zich nog voorstellen dat u dan steelt? Wat niet geloof. Nou ja, goed. Wat ik vind en geloof, dat doet er ook helemaal niet toe. Daar heeft u gelijk aan. Maar Asaf zegt dit, dat wou ik maar zeggen. Zegt Asaf dat niet? Dat is prachtige stof voor bid- en dankdagen. Hè? Heren, niet te veel op wat ik u niet vergeten. Maar hij zegt nog wat anders en niet te weinig. Opdat ik niet stelen. En kennelijk heeft, goed begrijp hoor, zelfs de heren daar wel enig begrip voor. Of het anders dan goedkeuring, dat zei ik dus niet. Dat is wel een verschil, hè. Of u steelt vanuit uw ontzettende, onverzadigbare hebzucht. Of omdat u uw kinderen ziet sterven van de honger. Zo is er wel verschil. U moet ook niet alles over één kam scheren. Maar het is allemaal diefstal. Want u neemt iets wat u niet toekomt. Er zijn vele vormen. De catechisme spreekt erover. Hoe je kunt stelen. Laten we er naar kijken. We kennen het stelen. Er ligt iets in uw pakket en u steekt het in uw zak. U kent de mens op de markt. De beurzensnijer. Die listig iemands beurs, zo was dat vroeger, afsneed en in eigen zak stopte. Allemaal worden door de overheid gestraft. Er is een roofoverval bij klaarliggende dag als mensen overvallen worden en van hun goederen beroofd worden. Zoveel vormen. Maar vestigt de catechismus ook onze aandacht niet daarop, dat het ook zo heel anders kan, zo heimelijk, door heel veel winst te maken. Meer dan betamelijk is. Door een hoge rente te vragen. Wat wij dan noemen een woekerrente. Weet u, gemeente, dat in de oude kerk en in de middeleeuwen rente vragen verboden was. U mocht wel lenen, maar u mocht geen rente vragen. Nu ja, het is dus wel eens anders geweest met de kerk, dat wou ik maar zeggen. Op zoveel manieren, als een slager geen 1000 gram, maar 980 gram geeft. Als een weegschaal ietsje bijgesteld is. Ten eigen voordele. Zoveel vorm om te stelen. Moet ik het allemaal zeggen vanmiddag? U weet het toch ook wel of niet? Het maten knoeien, zei ik al. of wat vroeger ook gebeurde, een gouden munt en er iets van afslijpen. De waarde blijft hetzelfde, maar u heeft al wat goud eraf gehaald. O, zoveel mensen is listiger. En doe niet anders dan een ander bedriegen. En ik zeg niet alle zakenleven geschoeid is op de leest van de diefstal, maar heel ver daar vandaan is het ook weer niet. Maar niet alleen hoe u eraan komt, zeiden we, weet u wel. Maar hier laat de catechismus ook het licht vallen op wat u ermee doet. Gierigheid. Niks kunnen missen, alles voor jezelf houden. Kunt u die handen wel zo naar uzelf toe halen en zo vasthouden? Het is wat als je zo moet sterven. Want dan moet je alles loslaten. Misbruik. Dingen kopen die niet nodig zijn. De luxe, we gaan eronder gebukt. En dan kun je de overheid niet de schuld geven. Die natuurlijk dat ook bevordert, dat weet ik wel. Door te zeggen van de economie moet draaien, dus u moet kopen. Heeft u niks nodig, dat doet er helemaal niet toe. U moet kopen. Dat is verkwisting. U hoeft geen economie gestudeerd te hebben. U moet luisteren naar het woord van God. En uw overvloed kunt u kwijt aan anderen die alles moeten missen. Dat leert ons Gods woord. En dat zal dus niet meer gevonden mogen worden. Het knoeien met gewichten en maten. Het bedriegen om zo jezelf te verrijken. Of banken dat doen of kleine mensen. Het is allemaal diefstal. Dat wordt verboden, in welke vorm ook. Al zijn de redenen wel verschillend, dat geef ik u toe. Ze zijn zeer verschillend. Maar ga verder, als je het goed vindt. Niet alleen waarom u steelt. Niet alleen op welke manier u steelt. Maar ook wat u stelt. Laten we daar ook eens een ogenblik naar kijken. Want ook dat wordt verboden. Niet alleen maar geld en goed. Het kind dat een kwartje pakt. De man die overmatig winst maakt. Of de ellende van een mens gebruikt om daar goedkoop iets te krijgen. En het gebrek van een ander gebruikt om het daar weer duur te verkopen. Dat heet dan geslaagd zakenleven. Ik meen dat de Bijbel iets anders zegt. Nee, dat niet alleen stoffelijk stelen, maar u kunt ook intellectuele diefstal plegen. Met ideeën van een ander mooi sier maken. Het gebeurt zelfs, ik zeg het maar eerlijk, preken gestolen worden. Een preek van een ander houden. Gaan. Er zijn zelfs proefschriften geschreven. Die niet anders zijn geweest dan een plundering van andermans gedachten. We weten het. De stelen kunt je op vele manieren doen, maar ook vele soorten. Als het gaat over wat u stelt. Stoffelijk, intellectueel, maar het derde. Bijzonder geestelijke diefstal. En daar mogen we wel zeer, zeer, zeer beducht voor zijn. Want er wordt nergens zoveel gestolen. Was dat niet dominee Malan die dat zei? Als op gezelschappen. Daar stelen ze ook wat. En uit boekjes gestolen. Bekering gestolen. En een gestolen Jezus. Een aangenomen die nooit geschonken is. Er wordt wat gestolen. En als de tafel des Heren daar staat. Het heilig aanbod wordt gehouden. En u bent niet in waarheid door God bekeerd. En u gaat aan. Dan steelt u het brood dat voor de kinderkens bedoeld is. Dat zou niet erg zijn als u een hondeke daar aan de tafel zat. Maar zonder enig recht. Goddelijk recht. Wat wordt er dan gestolen? Juist ook in de kerk. U ziet het wel, stoffelijk, intellectueel, een geestelijke diefstal. Geliefde, heeft u uw bekering ook gestolen? Er is zoveel diefstal. Maar nu het allerergste. Mensen bestelen. Maar in dit alles besteelt u God. En als ik daarover doorga, u voelt het wel. Dan komt er zoveel, dan zeg ik, ja, heel mijn leven is alleen maar diefstal geweest. Want totdat ik door God werd opgezocht, heb ik al mijn tijd gebruikt voor mezelf. Dat is aan God onttrokken, dat is diefstal. Ja, dat zegt u ook, als u om 8 uur moet beginnen en komt om 8:15. Heb ik 1 kwartier gestolen van uw baas, uw werkgever. U heeft alle tijd gestolen van God. Die u die tijd gegeven heeft om hem te dienen, te zoeken. En liefde hebben. En u heeft het hem onthouden. Hem onthouden, dat is gestolen. soort heel uw leven diefstal. Dat gaat in de waarachtige bekering als schuld en mensdruk. Altijd gestolen. Die kostelijke tijd. Hem onthouden. En doorgebracht in een leven van weldaad, zelfzucht en hebzucht. Dat wordt schuld, geliefde. Dan wordt er wat gestolen. En als er bijbelezing is. En u leunt thuis achterover omdat u nou even geen zin had. Want u was ook al zondag 2 keer geweest. En genoeg is ook nog eens een keer genoeg. Dan onthoudt u God. De tijd die hij u gegeven heeft om zijn dienst te bezoeken. Daaronder te verkeren. Nee, ik zeg niet als moeder de kinderen naar bed moet doen. Dat is een geldige reden. Maar hoeveel tijd wordt er niet onttrokken aan God en zijn dienst. Dat we straks in de eeuwigheid niet kunnen verantwoorden. U voelt wel, ik moet stoppen. Alles is. U zegt, ja, maar dit gaat me toch wel te ver. Zo nauw. Ja, ik weet het. Zo nauw, hè. Wij zijn zo ruim en God is zo nauw. Maar dan geeft u eerlijk toe hoe het nou ligt, ja. Dan geeft u eerlijk toe hoe het ligt. Hè? Dat is allemaal te nauw, want wij moeten de ruimte hebben. U bedoelt dus alleen, wij moeten gewoon lief kunnen blijven. Paulus zegt, als veranderd is, die gestolen heeft, stelen niet meer in alle opzichten, in alle vormen. En wat het ook voorts betreffen mag, die stelen niet meer. Mag ik het hier belaten? Om dan nog kort te kijken naar onze tweede gedachte. Er wordt wat verboden, diefstal in welke vorm ook. Vanuit het nieuwe leven kan dat niet meer. Maar er wordt ook wat geboden. Er wordt iets van gezegd. Geboden. Namelijk om niets meer te stelen. En ik kijk nog een keer naar het woord van Paulus in Efeze 4. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, om wat hij hebben mede te delen, degene die nood heeft. Prachtige uitleg eigenlijk. Nee, ik moet het andersom zeggen natuurlijk. De catechismus geeft een schone uitleg van wat hier staat, niet andersom. Dus dat niet meer stelen, wat dan wel? Die gestolen heeft, die stelen niet meer. Dat kan niet meer, dat mag niet meer, dat moet niet meer, dat zal niet meer. Maar wat dan wel die arbeiden? Nou zegt hij, ik heb altijd al gearbeid. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet alleen over mensen die vroeger van stelen een inkomen, zichzelf een inkomen hebben voorzien. Maar het gaat erom dat heel dit nemen van wat ons niet toekomt, niet meer bij ons gevonden zal worden. En dat het alleen nog maar zal zijn arbeid. En ontvangen om niet. Arbeid. Geliefde, onze tweede gedachte, wat geboden wordt. Als wij met Christus verenigd zijn, ik blijf daarop hameren. Anders verstaan wij elkaar niet. Dan is de liefde Gods in ons hart uitgestort. En u weet, daar moet u dat plaatsen. Niet aan het begin. Dan heeft u de Bijbel en heeft u God tegen u. En met Christus alle dingen geschonken. De liefde God in ons hart uitgestort. Liefde tot God. En liefde tot zijn gebod. En God en gebod hangen samen hoor. Dat moet u maar niet scheiden. Het is ook heel opmerkelijk dat wij heel vaak zeggen, die geeft om God nog gebod. Zonder na te denken voegen wij die twee ook samen. En zo hoort het ook. God en gebod hebben ook alles met elkaar te maken. Want het gebod is God, als ik het zo mag zeggen. Want in dat gebod spreekt God zichzelf uit wie hij is. Heilig ben ik. En in het gebod eist hij van ons dat wij dat ook zijn, heilig. Want God de Heilige kan alleen met het Heilige samenwonen. En als wij zo even hebben gehoord van menig hart in ons midden vanmiddag, dit is me te nauw. En als het zo moet, en dit gaat wel erg ver, dan geeft u daarmee te kennen, nogmaals gezegd, uw onkunde betreffende God die zo heilig is. Zo heilig dat niet ene zonde, één vergrijp voor hem kan bestaan. Zo heilig. En zo krijgt de kerk hem ook lief. U wil een God waar alles mee door kan. Met zo'n God kan de kerk niet leven. Zo God bestaat ook niet. Die heeft u zelf bedacht. Afgestemd op uw eigen behoeften. Maar God zo heilig dat u één zonde, oh dat kan ik nou nooit kwijtraken. om ene zonde de ganse wereld moest verdoemen. Zo nauw, zo heilig, zo is hij, God. En het gebod, daarin spreekt hij zichzelf uit. Wie God lief heeft, die heeft het gebod lief. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. En dan roept David het uit. Die liefdedienst heeft mij nog nooit vertrouwd. Daar ligt de liefde van de kerk. Heeft niets te maken met een wet die juk dat u wordt opgelegd. Nee, dat juk is zo zacht. Maar het wordt gedragen in de liefde. Dat wil niet anders dan God behagen. Dat juk is zo zacht. Kom. En als we dat nou samen trachten te zingen. En nog veel verder ook trachten te kennen. Dan zou dat even groot zijn. Het is Psalm 119 vers 83. Vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Dat vloeit er ook uit voort. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 83 van Psalm 119. Al mijn blijdschap in u vindt, als dat warm mag zijn, dan heeft u alles in God. Dan hoeft u ook niets meer te nemen. Dan komt u ook niets tekort. Die gestolen heeft, stelen niets meer. Maar arbeiden liever. Niet alleen in het voorbeeld, dat zal u duidelijk zijn. Een mens die gestolen heeft, dat kan niet meer. Nu, arbeid. Ga werk zoeken, zegt Paulus. Ga werk zoeken. Nee, ik weet wat u wil zeggen. Arbeidsmarkt is krap enzovoort, dat zou kunnen, ik weet dat niet, moet ik wel weten, is ook zo goed. Maar de zaak is arbeiden, dat kunt ge. Als uw lichaam daartoe staat, kunt ge arbeiden. Maar nogmaals, dat eertijds, hè, hebben we iets van gezegd. Dat eertijds, dat ligt dus nu achter u. U hebt Christus leren kennen. U weet wat het is om uit hem te leven die nooit iets genomen heeft. Die alles gegeven heeft. En dat vertaalt zich ook in het leven van zijn volk. Die hoeven niks te nemen. Maar die wensen te geven. Wat wensen ze dan? Zichzelf kwijtraken aan God. Dat wensen ze. Heel oprecht. Ze zijn zichzelf tot last geworden. Dat niet alleen, want dan zou het nog verkapte zelfzucht zijn. Maar het leven is alleen maar leven in hem. Die hun blijdschap is geworden. Geliefden, ze leren ook dat alles van de Heer is. Ze leren ook de eigenaar van het geschapen is God. En eenmaal moet ik verantwoording afleggen. Van alles wat ik heb gedaan. Van mijn rentmeesterschap. En zij die dat hebben geleerd, gaan afleggen de oude mens der zonde. En stelen niet meer. En gaan aandoen de nieuwe mens, dat is die gaat arbeiden. Maar let u wel op wat er staat, arbeiden. Dan wordt de mens geroepen tot de arbeid. Tot de noeste, dat is een ijverige arbeid. Dus niet meer om 7:15 komen, terwijl om 8:00 het moet beginnen. Want die diefstal, dat is voorbij. Het is conscientieus uw werk doen, gewetensvol. En eerder meer dan minder. Het is ruimhartig in dat opzicht, als ik het zo mag zeggen. Maar goed werk. En daar moeten we elkaar ook eens over aanspreken. Misschien niet met deze zondag zozeer, maar in het algemeen is het toch goed om daar eens over na te denken. Kunt ge nou alle werk doen? Ik kom in toenemende mate jongelui, maar ook ouderen, maar die zeggen wat minder tegen. Die zeggen, al dat vloeken, ik noem maar iets hoor. En die vreselijke muziek, dat ik denk, maar kun je dat nog? Is dat dan wat hier staat, alle goed werk? Waar ligt de grens? En dan weet ik wel dat u kunt zeggen vanmiddag, u kunt erover preken, maar ik sta ervoor. Nee, we staan er samen voor. We staan namelijk samen voor het woord wat hier staat. Goed werk. En niet alle werk is goed, dan kunt u het dus ook niet doen. Daar ligt de grens. Alle goed. Werken dat goed is. Zomaar een woord. Maar tot de arbeid geroepen, noest, ijverig, conscientieus, ruimhartig, goed werk. Maar dan ook wat u op die wijze aan inkomsten verwerft, goed gebruiken. En wederom opent zich daar een wijd veld van toepassing, ik kan het allemaal niet zeggen. Maar twee woorden zijn er gevallen vanmiddag. Goed gebruik, dat sluit uit. Dat kan niet meer. Verkwisting. Het geld smijten. En dat is natuurlijk niet bedoeld om via deze listige redenering u een ander het geld te laten onthouden. Ze zeggen ja, maar kan dat wel geven. Maar ze gaan er niet goed mee om. Dus dan gooi ik het over de balk. Dus ik geef me niks. Dan moet u eerlijk zijn waarom u zo redeneert. Dit is ook conscientieus hoor. Nauwgezet. Maar verkwisten kan niet meer. Maar dan moet u in eerste instantie toch maar niet denken aan al die organisaties waar u geld aan geeft en waarvan u zegt vanmiddag, ja, maar of ze het allemaal goed besteden, is maar de vraag. Nee, blijf maar dichter bij huis. Besteed u uw geld goed? En kan het bij u dan nooit? Dan moet het altijd nog mooier en nog meer. Dat is ook verkwisting. De gemeente, God zal sober zijn. Tweede, en dat woord is ook gevallen, evenzeer, niet alleen verkwisting, maar ook gierigheid. Gierigheid is alles voor jezelf houden. Dat is ook diefstal, want onthoud een ander waar die van Gods wegen recht op heeft. Als wij geroepen zijn om de armen te gedenken en de christelijke handreiking te doen, dat zegt Gods woord. De armen heb je altijd bij u. Zorg erover. In de oude kerk waren de armen zelfs de schat van de kerk. Kun je maar goed mee zijn. Om je milddadigheid aan te bewijzen. En je weldadigheid aan te betonen. He? Gierigheid. Gierigheid. Ik moet denken wat ik vroeger hoorde. Als mensen de kerk moesten gedenken. Daar begonnen ze niet achteraan. Zo wat erover schiet. Maar ze begonnen vooraan. Er werd er eerst door die arme mensen. Dat geld weggelegd voor de kerk. De kerk mocht niet tekort komen. Daar gingen ze kijken wat er verder nog over was voor zichzelf. Niet waar? Want we hadden nog niet over aftrek enzovoort. Gewoon wat in de Bijbel staat. Die vorm van liefdadigheid mogen kennen en beoefenen. We zijn ver weg. Gierigheid. Laat mij die gierigheid niet in haar strikken vangen. Bid David. Die kent zijn eigen hart ook. Op duizenden wijzen kunnen we gierig zijn. Maar het één ding komt openbaar in die gierigheid. Dat wij nooit God in waarde hebben leren kennen. En in waarheid hebben leren kennen. Naar waarde en in waarheid moet ik zeggen. Want God wordt dus uitdelen nooit meer. God is de bron van alle goed. En hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Geliefde, en dat is waar ik mee wilde eindigen als u dat goed vindt. Arbeiden. Hard werken. Ook al zegt u, de arbeidsmarkt is krap, ik kan geen werk vinden. U kunt altijd werken. Er zijn nog zoveel die u tot hand en voet kunt zijn. Niet alleen voor uzelf, maar bij elkaar sprankelen. Maar gebruik de tijd zoals God dat wil. Met eerlijke arbeid. Maar nu ook geestelijk arbeid. Ja, steel dan niet meer. En eigen u niet toe wat u niet geschonken is. Maar arbeid nou eens. U zegt, dat had ik niet verwacht. Nee, nou maar we hebben toch vanmiddag een brief van Paulus, of niet? Wat zegt diezelfde Paulus in een ander brief? Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Werken. Want ik ben helemaal niet zo benauwd hoor. Helemaal niet zo benauwd. Er zijn veel mensen benauwd die zeggen, ja maar je moet die mensen niet aan het werk zetten. Ik zal u eerlijk zeggen, na al die jaren dat ik in de kerk mag zijn. Moet ik zeggen dat ik daar niet zo benauwd meer voor ben, want mensen werken helemaal niet. En mensen zo zorgeloos als het gaat. Kroop u maar op uw knieën door de kamer. Besteeg u maar die Pilatus-trap. Die is er niet meer, maar dat doet er niet toe. Begrijpt u wel? We doen helemaal niks. Zo zorgeloos zal onze zorg zijn. Maar onze ziel in de eeuwigheid zal verkeren. Voelt u wel? Dan zeg ik werken. Werk u zelfs zaligheid. Op de knieën. Lied niet naar mijn hand en oog. Dat is werk. Op te heffen naar omhoog. Zult u dat eens niet gaan? Uw grote nood, als u straks alles terug moet geven wat u gestolen heeft. En in de eeuwigheid niet kunt betalen. Dat is de nood die u vanmiddag wordt voorgehouden. Zult u dan niet werken om een die uw hemelhoge schuld overneemt. Arbeiden met de troon van Gods gericht. Want God is een God van recht en van gerechtigheid. En de eisbetaling. Alles wat u gestolen heeft moet u teruggeven. Daarom is een hel. Daarom is een hel. Wat u gestolen heeft. En u zult moeten boeten. Voor wat u God heeft onthouden. Uw naaste en uzelf. Geliefde, dat is de ergens. Werkt u zelfs zaligheid. Met vrees en beven. Ja, en dan hoop ik dat u in die weg uitgewerkt raakt. Aan het einde met uzelf mag komen. Naar recht verloren en verdoemd. Uit mag roepen verloren, verloren. Naar recht en voor eeuwig verloren. Want dan komt hij die gewerkt heeft. Zolang het daar is. Die dat grote werk der zaligheid heeft gedaan. We hebben meerdere malen aan u voorgesteld. Vandaag ook vanmiddag. Als degene die nooit gestolen heeft. En toch terug moest geven. Dat is wat. Toch moest geven wat hij nooit gestolen had. Toen hij hing aan het kruis. Heeft de Vader van hem geëist. Dat hij alles zou teruggeven. Wat hij niet gestolen had. Maar wat ik gestolen heb. Dat heeft hij teruggegeven. Hij heeft betaald. De volle prijs. Dat rantsoen der zonde. Dat ik in eeuwigheid niet kan voldoen. Heeft hij betaald. En daar leef ik van. Van hetgeen hij verworven heeft. De kerk wordt aan het werk gezet. Maar ook op Gods tijd uit het werk gezet. Om te leven van het gegeven. En van het gegeven alleen. En dat is nou christelijk leven. Om van het gegeven te leven. En dan ook niet anders meer te kunnen dan op uw beurt terug te geven. Wat u heeft gegeven. Heere, dat zal ik teruggeven. Want u geeft u zelf. En nu geef ik alles terug. Want de liefde waarmee gij mij eerst hebt lief gehad. Daarmee wil ik u nu lief hebben. Dat is de taal van het hart van Gods kerk. Die hebben alles gekregen. En die willen nu ook zelf alles schrijven. Die moesten zelf kwijt. En dan gaat de hemel wenken. Dan gaat de hemel lokken. Want daar raakt de kerk zichzelf voor eeuwig kwijt. En daar raakt God zich kwijt. aan zijn kerk. En dan zijn ze samen eeuwig goed mee. Als God zal zijn. Alles en in allen. En de dief en de leugenaar. Die zal buiten zijn. Amen. Laat ons eindigen. Uw gebod is zeer wijd. En wij zijn zeer nauw. En dat is de diepe ellende. Die ons keer op keer aangrijnst. Het gebod is zeer wijd. En wij zijn zeer nauw. En andersom in de beleving, in de uitleving. Wij zijn zeer ruim, bij ons kan alles. En u luistert zo nauw. Heer, hoe moet dat opgelost worden? Onszelf te mogen verliezen. Aan hem. Die het grote gelijk zijn geen roof heeft geacht. Die gegeven heeft. Dat wij genomen hebben. En die zichzelf daar nog bij geeft. Aan ellendige en verdoemelijke zondaren. Om eeuwig met hem goed te zijn. Heere, wilt u ons de prediking van het middaguur ook. Geef het te overdenken. Nee, maar geef het te verstaan. Nee, geef het als een pijl die het hart verwondt. En die er nooit meer uit kan. Weerhaken. Die het onmogelijk maken dat wij loskomen van de staat van beschuldiging waarin wij vanmiddag gesteld zijn. En dat is de waarheid. De dief. Achan. Ons vergrepen aan uw bezittingen. Heer, en als dat niet goed gemaakt wordt, zullen we in eeuwigheid daar de straf voor moeten ontvangen. Wilt u ons dat geven te geloven? En zo nog werken in het midden der gemeente ook geven dat iets van die waarheid die aan de gemeente van Efeze werd voorgehouden, ook bij ons mag worden gevonden. We moesten denken ook vanmiddag aan wat onze vaders hebben geschreven in de inleiding op deze prachtige brief die uw kind en knecht mocht schrijven aan de gemeente van de Efeziërs. Dat het gaat om de aangenomen waarheid. En de Heere, de vraag is nu, hebben wij die waarheid ooit aangenomen? Of spreken we er alleen nog maar over, maar niet uit? Gebied nog een zegen over de prediking van deze dag. En alles vergeven wat niet was naar uw heilige wil. Ga niet met ons in het gericht, maar zie nog aan en spreek nog. Zie nog aan in de zoon van uw liefde en spreek nog van boven het verzoendeksel. Heere, en geef ons ook in het overige deze dag werkzaamheid te mogen zijn met goddelijke zaken. Heere, dan weten we dat u daarin werkt. En als u komt, dan neemt u altijd werk mee. Dat is eerlijk werk. Dat is eerlijk werk. Heere, gedenk ons zo. Vergeef onze zonden. Gedenk ons in alle omstandigheden des levens. Om diens wil, die gij altijd hoort, om Jezus willen, uit genade. Amen. Vers 11. De bede om weer het leven van weleer te mogen kennen. Van een volk dat leefde uit Gods hand. Die hand zo mild en overvloedig, gevend al wat op zijn bijstand wacht. Geliefde, onze slotzang, Psalm 80, vers 11. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.